Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché, vandaag met Eline Zenner. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Het is een dubbele feestdag voor jou. Het is niet alleen begin van de lente natuurlijk, dat zeggen we er ook maar even bij. Maar het is dag van de zorg en ook Wereld Down Syndroom dag. Is dit ook een dag die jij dubbel viert?
Dit is een dag die wij dubbel vieren, vooral sinds 1 juli 2013, wanneer mijn tweede kind, mijn eerste dochter, is geboren, Adeline, met het syndroom van Down.
En dat betekent niet alleen die speciale beperking, het syndroom van Down, maar ook een leven vol zorg, denk ik, hè?
Een leven vol zorg in fasen van diepere intensiteit. En soms heb de zorg toch af en toe al een beetje naar de achtergrond, maar je neemt het wel mee.
Ja. Ja. Behalve dat, behalve moeder, ben je ook sociolinguist. Wat doet een sociolinguist precies? Wat bestudeer jij precies?
Ik bestudeer de sociale betekenis van taal en taalvariatie in de maatschappij. Ja. Dus wanneer je praat, de woorden die je kiest, de klanken die je gebruikt, de manier waarop je je A uitspreekt, of je je twee klanken al dan niet diftongeert. Dus of je ei zegt of ei in een woord als jij. Het vertelt iets over jou. Het vertelt iets over je positie, over je afkomst, over je leeftijd.
Een studie die vertrekt bij jullie aan de keukentafel?
Wij hebben effectief wel onderzoek over taalvariatie aan de keukentafel.
Ja,
ja, effectief. Er is een doctoraatstudent van mezelf en Doreen van de Mierhoop die bestudeert hoe mensen de keuze tussen jij en jij maken aan de eettafel in Vlaanderen.
Ah.
En of dat afhangt van de leeftijd van het kind waar tegen wordt gesproken, of het geslacht van het kind, of moeder of vader andere keuzes maken. Of het onderwerp waarover wordt gesproken aan de eettafel daar ook voor iets tussen zit. En hoe ouders eigenlijk op die manier impliciet iets vertellen over hun eigen attitudes tegenover standaardtaal en minder standaardtalig Nederlands. En ook hoe ze impliciet proberen om hun kinderen de normen of de gewoontes van taal in de maatschappij bij te brengen aan de eettafel.
Ja, ja, ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een bezorgde springend veld en een gedecideerde twijfelaar. Dat lijken mij twee manieren om mezelf te omschrijven.
En ook twee manieren waar veel contradictie in zit.
Ja. Ja, altijd als ik probeer om op zo'n vragen te antwoorden, kom ik heel snel bij veel contradictie uit. Ja.
Mm-hmm. Hoe komt dat? Waar zit de verklaring?
Bij de twijfel, denk ik. Ik denk dat de twijfel een beetje de rode draad is. En als ik dan aan mezelf denk, als iemand onbezonnen, wat ik denk ik ook wel ben, ik kan vrolijk door de wei huppelen en blij zijn, maar niet zonder altijd ook na te denken over het leven en te reflecteren over hoe de maatschappij rond ons evolueert of wat die betekent of hoe ons eigen leven zich ontwikkelt en ontplooit en wat dat op een bredere schaal betekent. En ik kan dus heel goed twijfelen over ongeveer alles tot de keuze van de zetel die we vernieuwen. Wat natuurlijk heel goed is als onderzoeker, hè, om veel te twijfelen.
Ah, ja. Ja.
Maar natuurlijk moet je zowel als onderzoeker als wanneer je een nieuwe zetel koopt, soms toch ook wel degelijk een keuze kunnen maken. En als je die dan maakt, moet je er ook wel kunnen achterstaan.
Ja. Maar als je veel twijfelt, hoe verklaar je dan dat je ook ongeduldig bent? Want twijfel heeft tijd nodig. En ongeduldig ben je ook.
Ik ben zeker ook ongeduldig, ja. Ik denk dat je perfect kan twijfelen en toch ongeduldig kan zijn ook. En dat is niet altijd fijn, hè, omdat je dan probeert om snel tot een keuze te komen en gefrustreerd raakt over het feit dat er een inherente twijfel is die je moet overwinnen voor je de keuze kan maken. En dat is ook iets wat zowel in onderzoek duidelijk aan bod komt, dat je soms graag zou willen dat een bepaald design voor een studie die je aan het ontwikkelen bent, dat die er snel ligt, omdat je snel resultaat wil zien, want je bent ongelooflijk ongeduldig en heel benieuwd naar hoe het nu eigenlijk zit met die keuze tussen jij en jij aan de Vlaamse eettafel. Maar tegelijk is er de twijfel die ervoor zorgt dat je je eigen ongeduld wat kan temperen om toch na te denken over de keuzes die je wil maken, over de manier waarop je gaat bestuderen, hoe ouders jij en jij zeggen aan de eettafel. Dus ik denk dat het zichzelf wel wat in balans houdt, maar het zorgt soms wel voor frustratie.
Mm. Je bent ook iemand met twee verschillende sokken aan vandaag. Hè?
Ik heb
dat moet hè, voor de Wereld Down Syndroom Dag. Ik heb het ook gedaan.
Dank je wel.
En onze sokken lijken een beetje op elkaar. Mensen moeten maar eens kijken op Instagram. Je bent ook iemand met een dubbel levensmotto.
Ja, inderdaad. Enerzijds heb ik het levensmotto dat ik ontleend heb aan mijn grootmoeder. Kop omhoog, gat achteruit en haar in de wind.
Wat een mooie.
Dat is een mooie, hè. Ja. Ja, en het is er ook een die wel al op verschillende momenten in mijn leven bij mij is geweest. Zeker ook als mijn dochter is geboren. Dat wanneer het even moeilijk gaat, dat je gewoon ja, moet doen wat ze zegt. Hè. Kop omhoog, gat achteruit en haar in de wind en recht vooruit. Niet bij de pakken blijven zitten en het leven terug vastnemen en verder gaan. En mijn tweede levensmotto komt eigenlijk van de Jezuïeten, denk ik. Plus et en vous. Uh-huh. Er is meer, je kan meer. Blijven gaan, de lat blijven hoger leggen. Ik denk dat dat ook in het onderzoek, in het onderwijs dat je verstrekt, maar ook algemeen in het leven, ervoor zorgt dat je met een soort energie kan blijven in het leven staan. Als je ervan uitgaat dat er altijd meer in je zit dan je tot dusver hebt laten zien. Het maakt het niet altijd makkelijk om tot rust te komen. Maar het zorgt wel voor een aanhoudende energie.
Eline Zenner, welkom in Touché.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Van Bon Iver, De zanger Justin Vernon schreef het na een donkere nacht van de ziel in een bar in Portland als metafoor voor de verlossing nadat hij zich een periode niet goed had gevoeld. Eline Zenner, dit nummer heeft voor jou ook een bijzondere betekenis, hè?
Ja, het zit hem in de zin. And at once I knew I was not magnificent. Ja, en plots wist ik het, ik ben helemaal niet zo bijzonder of speciaal. Of... Het is een moment van inkeer. En het is een nummer dat eigenlijk op twee aparte momenten, die een zestal maanden uit elkaar lagen, betekenis heeft gekregen. En zo een beetje het nummer van Adeline is geworden. We hebben voor elk van onze kinderen zo een nummer. En dit is het nummer van Adeline, ze weet dat ook heel goed. En de eerste keer dat het nummer betekenis kreeg, dat die zin betekenis kreeg, was toen ik 10, 11 weken zwanger was van Adeline. Dus ik was de tweede keer zwanger toen mijn eerste kind 6 maanden was. Ik had een echt onstilbare drang en behoefte aan een tweede kind. Dus ik was dolblij toen bleek dat het van de eerste keer prijs was en er weer een kindje in mijn buik aan het groeien was. En toen gingen we eigenlijk... Ja, ik was 26, dus redelijk pro forma richting de nekplooimeting. Toen ging dat nog zo. Adeline is geboren net voor de NIP-test, de niet-invasieve prenatale test. Het is een test die aan de hand van het bloed van de moeder een ja-nee-antwoord eigenlijk ongeveer kan geven op de vraag of je foetus trisomie 21 Down-syndroom heeft of niet. Maar die test was dus nog niet in omloop toen ik zwanger was van Adeline. En wat ze toen deden was een soort combinatietest die uitging van de leeftijd van de moeder. Die keek naar 2 hormoonwaarden in het bloed van de moeder en daarnaast ook de nekplooi van de foetus meet. Dat is zo'n soort luchtzakje, denk ik, of een vochtzakje in de nek. Of aan de nek. En idealiter ligt die nekplooimeting heeft die een waarde van ergens onder de 2 centimeter, denk ik. Maar die waarde bij ons was 2,3, dus die was licht verhoogd. Wat de arts duidelijk ook niet zo fantastisch vond, dat die wat hoger was. Hij zei, kijk, dit is niet ideaal. Dit kan wijzen op een probleem, op het feit dat er iets aan de hand is. Dus we gaan even een week moeten afwachten tot we de bloedresultaten hebben. En dan gaan die dingen samen een kansberekening geven. En dan weet je de kans die je hebt op een kindje met een beperking met trisomie 21. Met Down-syndroom. En die week, ik was toen eigenlijk mijn doctoraat aan het schrijven. Ik heb dat verdedigd enkele maanden later. Er is niet zo heel veel geschreven in die week. Ik heb vooral heel veel, om eerlijk, ik ben daar ook echt super eerlijk over het zelfmedelijden, dat toen bij mij echt primeerde. Ik had zoveel zin in dat tweede kindje en ik dacht, oh, stel je nu voor dat die resultaten tegenvallen en dat ik mijn zwangerschap moet afbreken. Dat zou toch echt zonde zijn. Dat is eigenlijk ook het enige perspectief dat ik die week heb ingenomen. Ik heb in die week veel informatie opgezocht op het internet over hoe groot de kans was dat zo'n nekplooi van 2,3 zou betekenen dat het kind in mijn buik Down-syndroom had. Ik heb op geen enkel moment in die week opgezocht wat Down-syndroom precies inhoud betekent, wat de levenskwaliteit is van mensen met Down-syndroom. Ik zou heel graag iets anders zeggen nu. Ik zou heel graag met alles wat ik na bijna 8 jaar weet zeggen dat ik een van die ouders was die ik intussen heb leren kennen. Een van die ouders was die gaan praten is met mensen die een kindje met Down hadden. Dat ik informatie heb opgezocht over de beperking. Dat ik langer heb gekeken dan mijn toenmalige op perfectie gerichte neus lang was. Maar ik heb het niet gedaan. Ik heb toen een week vooral veel verdriet gehad over het feit dat ik misschien mijn zwangerschap zou moeten afbreken. En toen in die week heb ik heel veel geluisterd naar het nummer van Bon Iver. Omdat mij dat wat steunde in mijn zelfmedelijden. Na die week kregen we dan een verlossend en zeer geruststellend telefoontje dat we 1 kans op 21.000 hadden dat Adeline zou geboren worden met het syndroom van Down. Dus dat was een soort euforie, een soort ongelooflijke blijheid die we hadden dat alles in orde zou zijn. En daarmee was de kous ook af. Ik had echt geen enkele reden om te denken dat daar 1 op 21.000 is toegegeven, niet 0 op 21.000. Maar je gaat er niet van uit dat het die 1 op 21.000 wordt. Op 30 juni, was een zondag, was ik gaan wandelen met mijn zus die 2 kindjes heeft die zo oud zijn als mijn twee oudste kindjes. Dus we hadden er toen allebei één en we waren allebei zwanger. En ik keek haar en ik zei, Katrien, ik ga morgen bevallen. En ze keken naar mij van, nee, ik denk het niet. Maar ik voelde ergens dat het op 1 juli de dag zou zijn. En het was ook zo, we gingen dan naar het ziekenhuis. Daar keken ze ook naar mij met een blik van, maar jij gaat helemaal niet bevallen vandaag. Dus daar was ook wel wat valse start in het hele bevallingsavontuur. Maar uiteindelijk, toen de bevalling dan toch goed op gang kwam, duurde het, denk ik, 20 of 30 minuten tot Adeline dan in een soort recordtempo op de wereld is gekomen. En ze zag een klein beetje blauw aan haar lipjes. En ik was daar zelf nogal gevoelig voor, omdat Michiele nogal een speciale geboortetraject achter de rug, mijn oudste zoon, heeft. Dus ik zei, ja, misschien kan ze nog eens, kunnen ze even nakijken op neonati of alles in orde is. En mijn man was dan meegegaan. En de gynaecoloog was aangekomen, die zei, proficiat, hij was aan gaan kijken. En hij kwam terug en ik zag aan zijn gezicht dat er iets was. En ik dacht, ja, die is dood. Dus het eerste wat ik dacht, was een soort gevoel dat mij overmande, dat dit het moment was waarop hij mij ging vertellen dat ze was gestorven. Ik weet ook niet waarom. Maar toen zei hij, ja, het is niet zo erg. En toen zei hij, ja, het zal een Mongooltje zijn. En dat is een moment waarop je leven stilstaat, waar er een voor is en een na, dat voor een soort schisma zorgt. Je kan ook moeilijk omschrijven wat je denkt. Hè. Ergens denken, ja, maar wacht, ik heb dit niet besteld, ik heb dit niet gevraagd. Je hoofd gaat op zoek naar een oplossing. Hè. Je kijkt naar alle oplossingsdeuren, maar daar zit niks achter. Hè. Je voelt ook heel snel van, hier is geen oplossing voor, want ze is hier, ze is geboren. Ze heeft het syndroom van Down, waar ik niks over wist. En het is toen dat Adeline Senior, mijn grootmoeder, met haar kop omhoog gaat achteruit en haar en Dwint de eerste keer tot mij kwam, dat je voelt van oké, eigenlijk heb je twee keuzes. Hè. Ofwel gaan we hier met kop omhoog, gaat achteruit en haar en Dwint mee vooruit. Een soort heel rationele reflex om gewoon te gaan. Ofwel gaan we hier verdrietig over zijn. Maar dan wacht ons wel een lang leven met veel verdriet. En ik had daar echt niet zoveel zin in echt heel veel verdriet. Dus ik heb redelijk snel ook een douche genomen. Een soort heel louterende douche. Die het you shall overcome idee versterkt heeft van we gaan ons hier gewoon even overzetten. Mijn echtgenoot kwam dan binnen, die stond nog op neonati. Ik zag ook aan zijn ogen dat hij het nieuws nog niet had gekregen, dus ik heb het hem dan verteld en ik zag eigenlijk hetzelfde proces in zijn ogen zich voltrekken. En ja, natuurlijk hebben we die eerste weken en ook ja, tot lang daarna nog verwerkt wat het nieuws is dat we toen hebben gekregen. Maar we hebben wel zelf snel en ook denk ik echt rationeel die keuze gemaakt van kijk, wij gaan gewoon doen waar het kan. Wij gaan kijken wat er lukt. We gaan de verwachtingen die we hadden uitpakken, maar we gaan wel fier zijn. En er is een moment dat we met Adeline op de arm naar onze kamer werden gebracht in het ziekenhuis. En dan ga je dus door het ziekenhuis, op je bed. En dan lig je daar met je kind met een beperking, waar het ook nog eens goed op het gezicht te zien valt. En ik voelde toen echt het idee van wat gaan we nu doen? Ga ik nu mensen recht in het gezicht kijken en lachen en blij zijn, want ik ben net mama geworden? Of ga ik naar beneden kijken en verdrietig zijn om het kind dat ik heb gekregen, dat niet het kind is waarvan ik dacht dat het zou krijgen? En ik heb het eerste gekozen. Echt vanuit een soort keuze die ik toen heb gemaakt. Waarvan ik nu kan zeggen dat het
de beste keuze is.
Absoluut.
drinks a lot for dry. I don't think that's right, no.
Zeppelin met die fantastische live versie uit de BBC Sessions is dit. Since I've Been Loving You. Eline Zenner, welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Dit is een plaat of een cd. Het is een plaat, maar ik heb de cd van de plaat gekocht. Die ik heb gekocht toen ik denk 17 was. En samen met een vriend van mij in Brussel was een namiddag. En dat was er nog het moment dat je cd's kocht. Hè, dat niet alle muziek ter beschikking stond op Spotify en dat je moest nadenken welke plaat je zou kiezen, welke cd je zou kopen met het geld dat je had. En dat je die nummers ook op een soort diepe manier leerde kennen, omdat die wekenlang in je Discman zaten, waar je dan mee rondwandelde. En ik was als tiener nogal in de ban van Led Zeppelin en The Doors en Jimi Hendrix en Janis Joplin. En dat is allemaal begonnen door een opmerking van mijn broer. Die weet dat waarschijnlijk niet meer. Die op een bepaald moment zei, maar misschien moet jij eens naar de Doors luisteren. Dat lijkt me wel wat voor jou. En ik was toen als zoveel tieners op zoek naar identiteit. Hè. Wie ben ik? Wie kan ik zijn? En dat was een soort houvast. Die jaren 60 jaren en die mooie bloemige tijd vol liefde en prachtige muziek.
Hoewel je die zelf niet hebt meegemaakt.
Nee,
hè?
Ik heb die niet meegemaakt, nee. En het was ook op dat moment niet de voor de hand liggende keuze. En ik was wel dat soort tiener, denk ik, als ik erop terugkijk. Die het ook wel aangenaam vond om voor een soort stroom van muziek te kiezen. Die niet de mainstream was. Dat als iets het geëikte pad was, dat ik al op voorhand dacht, misschien wil ik hier niet op wandelen, want het is het geëikte pad. Dus laat ik eens rondkijken wat er voor de rest nog in de aanbieding is. Ik heb daar nog altijd af en toe wel een beetje last van, denk ik.
En hoe ben je er dan toe gekomen om sociolinguïstiek te studeren?
Ik heb Latijn wiskunde gestudeerd. En ik ben de enige van die groep, of een van de enige die humane wetenschappen heeft gekozen als opleiding. En dat is niet vanuit de taalkunde vertrokken voor mij, maar van echt vanuit de literatuur, vanuit de Nederlandse literatuur. Ik was echt een Nederlandicus met een passie voor boeken en lezen. En heel specifiek is het De Avonden van Gerard Reve. Of mijn leesproces of mijn leeservaring van De Avonden van Gerard Reve is misschien een beetje cliché, hè? Maar toch waardoor ik dacht, ik wil dit doen. Ik wil Nederlandse literatuur bestuderen.
En kan je zeggen waarom dat boek zo'n invloed bij jou heeft
gehad? Ja, ik kan mijn leeservaring delen, hè? Dus ik heb eigenlijk geen literatuurwetenschappelijke analyse van De Avonden gepleegd. Dus er zijn vast collega's die het veel beter kunnen vertellen.
Maar voor er mij was iets met Frits van Echters.
Er was iets met Frits. Er was voor mij een soort spanningsboog. Dus je hebt twee groepen in de wereld. Hè. Je hebt de mensen die het een verschrikkelijk saai gedrocht van een boek vinden. En je hebt mensen die er helemaal wild van zijn. En
ik die het elk jaar opnieuw lezen.
Ja, dus dat heb ik niet gedaan. Ik heb het bij die ene leeservaring gehouden. Ik heb het nooit opnieuw gelezen. Ik weet ook niet wat het zou geven als ik het opnieuw zou lezen. Maar ik wil het ook niet kapot maken. Het is zo'n soort heilige leeservaring voor mij. Waar ik de eerste keer echt totaal getransporteerd werd in het perspectief van een personage dat zo ver van mij afstaat. Ik heb echt heel weinig gemeen met Frits, denk ik. En het is ook een boek waar op zich heel erg weinig in gebeurt. Maar waar erg weinig in gebeurt. Maar waar toch een soort spanningsboog in gecreëerd wordt, waardoor je verder leest en de bladzijde omstaat en benieuwd bent. Waar gaat dit heen? Wat gaat hier eigenlijk gebeuren? En dan gebeurt er eigenlijk nog altijd eigenlijk helemaal niets. En de voorlaatste zin van het boek, die ik dus nu niet zal meegeven, voor het geval dat mensen nu denken, ik heb de avonden nog niet gelezen en het nu dan ook willen doen. De voorlaatste zin zorgt ervoor dat alles op zijn plaats valt. En ik vond dat zo prachtig, hoe dat mensen met taal zoiets kunnen bereiken, dat ik wist, hier wil ik mijn leven aan wijden. Maar dan is er onderweg in Germaanse wel iets gebeurd. Dankzij eigenlijk de lessen van Dirk Gerards, die dan mijn promotor is geworden, ook Koen Jaspaard, die er helaas niet meer is, die mij hebben geleerd hoe mooi taalvariatie is, hoeveel je uit taalvariatie kan afleiden, hoe je dat kan bestuderen, wat dat vertelt over mensen, hoe mensen dat al dan niet bewust gebruiken om hun identiteit te kleuren. En ik was verkocht voor de taalkunde.
Je bent opgegroeid in Dendermonde, hè?
Ik ben opgegroeid in Dendermonde.
Daar is een heel bijzonder dialect.
Is dat zo?
Toch? Spreek jij dat?
Ik ben het Dendermonds helaas niet machtig.
Dus zover gaat het niet?
Zover gaat het niet.
Het is puur het Nederlands. Het heeft zelfs in die zin niet veel te maken met de variatie in dialecten. Of...
Ik ben geen dialectoloog, strikt genomen. Dus mijn doctoraatsonderzoek, daarvoor heb ik gekeken naar de invloed van het Engels op het Nederlands. Ja. Daar zijn we nog steeds veel mee bezig, ook met doctoraatstudenten nu, om te kijken hoe kinderen in de lagere school, dus we weten dat kinderen of tieners echt het Engels vaak gebruiken als een manier om hun identiteit te gaan kleuren. Maar we zijn benieuwd wanneer kinderen uit de lagere school dat oppikken. Wanneer die doorhebben van, volgens mij valt daar wel iets mee te doen.
En heb je daar al een uitleg voor? Hoe het komt, het is te vroeg.
Ja? Het is te vroeg. Ja, we zijn er nog. En ik wil er ook eigenlijk niet te veel over vertellen. Omdat het echt allemaal nog loopt. En hoe meer dat we er nu over vertellen, hoe meer dat we bepaalde dingen wel kunnen beïnvloeden door er te veel over te praten. Maar ik ben geen dialectoloog. Nee. En voor mijn masterstudie heb ik gekeken naar het gebruik van tussentaal en standaardtaal in Expeditie Robinson. Ja, was ook heel fijn.
Ook wel heel interessant, denk ik.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest
me. If you don't want me, set me free.
Set me careless, you got me.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Yeah.
Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble.
Should I stay or should I go van de Britse punkgroep The Clash, Eline Zenner. Wat zegt deze muziekkeuze over jou?
Weinig over mijn muzieksmaak, want ik ben niet per se zo'n grote punklover, ook niet zo into The Clash. Maar het is een nummer dat we ooit verwerkt hebben in een plaatselijke tentoonstelling die ik samen met 3 vriendinnen maakte toen ik 20 was, denk ik, aan het einde van ons traject woord en drama in het deeltijdskunstonderwijs. En ja, dat is een van die momenten die je natuurlijk wel bijblijven. Maar daarnaast is het een nummer dat in zijn titel Should I Stay or Should I Go van de 14 jaar lang onderzoek uitvoeren aan KU Leuven, durf ik toch zeggen dat er 13 jaar twijfel is geweest of dit mijn pad was, zal ik zeggen.
Dat is inderdaad heel lang twijfelen.
Ja, ik kan ook echt heel goed twijfelen.
Ja, dat is gebleken, ja. Maar toch, er is een doctoraat van gekomen en daar heb je zelfs de Kantelprijs voor gekregen als het beste doctoraat in de Nederlandse taal. Dat doctoraat heb je geopend met woorden van de Portugese dichter Pessoa. Ik weet niet of je ze zelf uit het hoofd kent. Ik heb ze hier wel genoteerd, omdat ze prachtig zijn natuurlijk. Hè. Ik ben niets, ik zal nooit iets zijn, ik kan ook niet iets willen zijn. Afgezien daarvan koester ik alle dromen van de wereld, die bekende versregels van Fernando Pessoa. Wat betekenen ze voor jou dat ze in jouw doctoraat moesten worden opgenomen?
Ze vatten voor mij de twijfel ook wel samen. Het is een heel bijzonder beroep, hè, vind ik. Het academische apparaat, of daar een deel van uitmaken, die combinatie van onderwijs op het niveau van een universiteit, onderzoek uitvoeren, academische dienstverlening, al die dingen die samenkomen. En dan zeggen tijdens je doctoraat, oké, dit is wat ik wil doen voor de rest van mijn leven, vereist een soort gevoel van entitlement, om het dan eens met een Engels woord te zeggen, waar je zegt, ik kan dit, ik ben hier voldoende in staat om dit te doen. En ik heb recht op een positie in deze speciale machine. Dat is het enerzijds. En ik denk dat daar die quote van Pessoa wel mooi samenvat waar ik daar toch al wat mee geworsteld heb. En anderzijds is het eigenlijk net het tegenovergestelde. Dat het bijna zo hoort om tijdens je doctoraatsjaren te hopen dat het voor jou zal lukken om te blijven aan de universiteiten. Er zijn veel meer doctoranden dan er posities zijn. Maar dat kan ook geen kwaad, omdat er zoveel andere mooie dingen zijn die je als iemand met een doctoraat kan gaan doen in de wereld daarbuiten. Het hoeft niet in het universitaire traject te blijven. En toch zie je vaak dat als een soort het is gelukt wordt gepercipieerd wanneer je kan blijven. En als een soort oei, je gaat nu vertrekken wanneer mensen na hun doctoraat niet aan de universiteit blijven. En dat is daar dan toch weer een beetje het idee van de geëikte paden. Dat als het pad zo duidelijk geëikt is richting een bepaald einddoel, dat ik vanzelf ga twijfelen of ik dat geëikte pad wel zo meteen wil gaan volgen. Daarnaast heb ik vooral in mijn geval heel veel getwijfeld of ik geen leerkracht zou gaan worden fulltime. Dus ik geef nu les, hè, als zogezegd 50% van mijn tijdsbesteding. Maar ik geef ontzettend graag les. Ik vind dat ook echt een voorrecht om jonge mensen te mogen dingen bijleren. Dus daar heb ik lang getwijfeld van, wil ik niet al mijn aandacht op het onderwijs richten, hoewel ik ook heel graag onderzoek doe. En dan tot slot natuurlijk in 2013, toen mijn doctoraat net was ingediend en afgewerkt, is Adeline geboren. Hij was mijn tweede kind. Ik had 2 jonge kleine kinderen. Dat is net het moment dat je met postdoctorale aanvragen begint te rommelen en zo. En dan heb je wel degelijk ook de vraag naar de combinatie van zorg, leven, werk. en of dat wel kan. Dus het is ook weer een kluwen van allerlei overwegingen geweest, waar ik mezelf wat in heb moeten leren navigeren.
Maar is jouw, jouw academische leven op een of andere manier ook nuttig om meer te weten te komen of ja, misschien zelfs aan te sturen op onderzoek naar het syndroom van Down, waar Adeline aan
Ja, doet? Dat is op een van die momenten waar ik toch weer aan het twijfelen ging. Voor alle duidelijkheid, ik doe mijn job ontzettend graag. Hè. Ik ben ook heel blij dat ik mijn job kan doen. Maar op een van die momenten dacht ik, misschien moet ik mijn leven ook wijden aan onderzoek naar Down-syndroom. Misschien is dat de oplossing. Ben ik met een orthopedagoog gaan praten, ook aan KU Leuven. Dat was een heel goed gesprek.
En hoe ver sta je daar ondertussen in? Want je hebt inderdaad wel al stappen genomen, hè? Onder andere over de NIP-test bijvoorbeeld.
Ik heb wel gekozen om niet al mijn tijd aan onderzoek naar het syndroom van Down te wijden, maar te kijken hoe ik inderdaad vanuit mijn persoonlijke ervaring die brug ergens kan slaan. En dan is voor mij die persoonlijke ervaring toch wat ik hier net vertelde over de NIP-test, die er bij ons niet was. En het contrast tussen mijn twijfelweek en hoe ik daar helemaal geen informatie heb opgezocht. En met wat ik nu weet over het leven met een kind met het syndroom van Down, en Adeline in het bijzonder. En daar zat ik dan toch met een ei. Hè, dat ik dacht, die NIP-test komt nu. Je kan sneller, veiliger, met meer zekerheid gaan
kijken. Die
bestaat
sinds 2017.
Sinds 2017.
Voor de duidelijkheid. En die wordt gratis aangeboden.
Ja, inderdaad. En je merkt daar, die wordt gratis aangeboden. En in heel die communicatie was er voor mij zowat een gebrek aan aandacht voor counseling, voor communicatie over die NIP-test. Hoe ga je die aanbrengen? Hoe ga je die introduceren? Hoe ga je verzekeren dat ouders echt zelf een geïnformeerde keuze kunnen maken, enerzijds of ze willen testen of niet, en anderzijds als ze kiezen om te testen, wat ze met de uitkomst van die test gaan doen?
Stel nu dat jij die kans had gehad. Die is er niet geweest, hè? Want Adeline is geboren in 2013. De NIP-test bestond toen nog niet. Maar stel dat je die wel had kunnen doen en dat je wist wat jou te wachten stond. Welke keuze had je toen gemaakt?
De keuze die ik toen had gemaakt, Adeline, zou er niet geweest zijn. Ik ben daar ook heel eerlijk in. Hè. Wie ik toen was, hoe ik toen dacht, hoe ik toen redeneerde, zou ze er niet geweest zijn.
Raar, hè? Om
heel,
dat nu zo te zeggen.
Heel raar. Echt heel raar. En mijn buik doet daar ook altijd een beetje pijn van als ik dat zeg. Maar het is wel degelijk hoe we toen zouden gekozen hebben.
Want nu, dat vermoed ik toch, zou je ze nooit meer afgeven.
Ik zal ze nooit meer afgeven.
Ze is nu 7.
Ja. Ze is nu 7.
Dus daar zit al een enorme moeilijkheid. Want de manier waarop het ook is voorgesteld, die NIP-test, was ook in de trant van, ja, maar als we op voorhand kunnen weten dat dit zoveel minder problemen met zich zal meebrengen, dat je een soort imperfectie uit de maatschappij kan filteren. Waarom zou je die keuze dan niet maken?
Ik wil zeker niet zeggen dat iedereen die keuze zou moeten maken. Hè. Dat is zeker niet de boodschap die ik wil meegeven. Ik denk dat mensen zeker moeten kunnen kiezen om hun kind met een beperking niet op de wereld te zetten, om te kiezen voor zwangerschapsafbreking. Maar het moet wel het resultaat zijn van een goed geïnformeerd proces, waar meer dan alleen de medische informatie wordt belicht. Je ziet dat er nog steeds een heel gemedicaliseerd beeld heerst, waarbij vooral de medische risico's van het Down-syndroom en zo worden belicht, maar waar de aandacht voor hoe zit het met levenskwaliteit, hoe ziet een leven van mensen met Down eruit, hoe gaat dat precies? En daarom heb ik op een bepaald moment de hand uitgestoken naar Jorge Ricardo Nova Blanco en Annemie van Damme van het Institute for the Future aan KU Leuven. Annemie van Damme is een viroloog die tijdens een sabbatical zichzelf de vraag stelde, hoe kunnen we de diepe water tussen academische resultaten enerzijds en de maatschappij anderzijds wat kleiner maken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wat we doen in de universiteit ook echt wordt gevoed door de problemen in de maatschappij? En zij hebben onder andere een honors program opgericht, Transdisciplinary Insights. En de bedoeling van zo'n honors program is dat studenten in kleine groepjes samenkomen een jaar lang om te werken rond een bepaald maatschappelijk probleem, dat zo complex is of zo snel verandert, dat je eigenlijk invalshoeken uit alle takken van de wetenschap nodig hebt. Dat niet alleen het humane wetenschappenperspectief genoeg is, niet alleen biomedische. Je hebt eigenlijk een beetje van alle... Je hebt studenten nodig uit alle hoek om zich over dat probleem te buigen. En vooral in samenspraak met en overleg met stakeholders uit de maatschappij daarbuiten. En toen ik wist dat dat programma bestond, dacht ik, ja, dit is echt een heel goede platform om dat idee van de NIP-test en counseling en niet-directieve communicatie is te gaan belichten. En sinds 2017 hebben ook 3 jaar lang groepjes studenten en echt heel diverse groepen. Hè. Denk aan een dokter, een filosoof, een econoom en een archeoloog die samen gaan kijken hoe het nu zit met niet-directieve communicatie, samen met organisaties als VARA. VARA is een organisatie die met zwangerschapskeuzes of bij zwangerschapskeuzes begeleidt. Organisaties als Down Syndroom Vlaanderen, waar bioethici met de studenten komen spreken enzovoort.
En wat is daar uitgekomen?
Wel, in het eerste jaar hebben die studenten vooral geprobeerd om het probleem op zich is in kaart te brengen. Welke stakeholders zijn daarbij betrokken? Hoe hangen de verschillende deelcomponenten? Zoals je zegt, ja, er zit een financiële incentive achter. Waar plaatsen we die in de ontwikkeling van de NIP-test? Of in de keuzevrijheid? In het tweede jaar hebben studenten 30 stakeholders bij elkaar gebracht voor een ronde tafelgesprek. Echt heel mooi geweest. Waar mensen van kind en gezin, beleidsmakers, ouders van vrijwilligersorganisaties, VZW's, bij elkaar kwamen. En die studenten hebben toen voor die namiddag 3 concrete initiatieven voorgesteld die je zou kunnen doorvoeren. Een soort keuzeplatform waar ouders via testjes en vragen kunnen ondersteund worden in hun keuzeproces. Een draaiboek dat zich meer op de zorgverstrekkers zelf gaat richten. In Nederland is er zo'n nationaal draaiboek, bij ons nog niet. Of een platform waar je getuigenissen van ouders bij elkaar brengt. Ouders met een kind met Down-syndroom, maar evengoed getuigenissen van ouders die gekozen hebben voor een zwangerschapsafbreking. En je voelde dat er ten eerste heel open is gesproken door de stakeholders op die namiddag, wat heel mooi was om te zien. Maar daarnaast had vooral dat idee van een draaiboek wel wat draagvlak bleek te hebben. Die is er nog niet, maar goed.
Maar als er inderdaad gezegd wordt, een genetische aandoening zoals het Down-syndroom, dat kost de samenleving veel geld, dus is er nu die NIP-test, dan klinkt daar ook een waardeoordeel in door, hè?
Ja, en ik denk dat dat een belangrijk punt is waar we met het project met die studenten de eerste 3 jaar vooral ingezet hebben op die niet-directieve communicatie. Dus dat je als ouder niet gestuurd mag worden in de keuze. In de communicatie van de mensen rond jou op het moment dat je die test aflegt, is er natuurlijk nog iets anders dat die keuze kan sturen. En dat is hoe je kind wordt ontvangen in de maatschappij als je ervoor kiest om het te houden. En daar denk ik dat we toch kunnen zeggen dat er naar de ondersteuning van mensen met een beperking hier en daar toch wel nog wat ruimte is voor verbetering.
This day be like, I wonder, what will my future be, I wonder, it could be so exciting, to be out in the world, to be free, my heart should be wildly rejoicing, oh, what's the matter? With me, I've always longed for adventure, to do the things I've never dared. Now here I'm facing adventure. Then why am I so scared? Captain with 7 children, what's so fearsome about that? Oh, I must stop these doubts, all these worries. If I don't, I just know I'll turn back. I must dream of the things I am seeking. I am seeking the courage I lack. The courage to serve them with reliance. Face my mistakes without defiance. Show them I'm worthy, and while I show them, show me, so let them bring they will look up to me and mind me with each step I am more certain. Everything will turn out fine. I have confidence the world can all be mine. They'll have to agree I have confidence in me. I have confidence in sunshine. I have confidence in rain. I have confidence that spring will come again. Besides which, you see, I have confidence in me. Strength doesn't lie in numbers. Strength doesn't lie in wealth. Strength lies in nights of peaceful slumbers. When you wake up, wake up! It tells me all I trust I leave my heart to. All I trust becomes my own. I have confidence in confidence alone. In confidence alone. Besides which, you see, I have confidence in me.
Julie Andrews, die zichzelf moed inzingt als Maria als ze onderweg is naar het huis van de familie von Trapp in The Sound of Music, Eline Zenner. Het is een film die jou geraakt heeft en een nummer ook dat jou geraakt heeft.
Ja, misschien een heel korte film. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is als met Led Zeppelin. Andere fase van mijn leven, weliswaar. Ik ben nog net van de generatie van de videocassettes. Uh-huh. Ik heb de opkomst van de DVD en de Blu-ray kunnen meemaken. Dus als ik nu kijk naar wat ik de laatste 10 jaar heb geconsumeerd aan films en zo, ik kan daar niet meteen iets uitkiezen dat mij is bijgebleven. Maar als ik kijk naar mijn kinderjaren, waar ik die ene cassette had met The Sound of Music, waar ik 1 miljoen keer naar heb gekeken. Letterlijk denk ik 1 miljoen keer. Ik denk dat er een zomer is geweest waar mijn jongste zus en ik elke dag minstens 1 keer naar The Sound of Music keken. Tot het punt dat mijn broer, die 10 jaar ouder is, radio heeft gekoppeld aan de tv, zodat hij een cassetje kon opnemen waar dan de muziek op stond. En we dus heel hard hebben meegezongen. Ja, mijn moeder heet ook Maria op haar identiteitskaart. Ze wordt nooit zo genoemd. Maar daar zit wel een link tussen mij. Zo de manier waarop ouderschap, in dit geval is geen ouderschap, hè, Maria, maar de vrijheid die die kinderen krijgen om toch met humor zichzelf te kunnen zijn, waarbij toch het speelveld duidelijk wordt getekend. Ik herken mijn moeder daar wel in. En dan ja, dat ene nummer, I Have Confidence in Me, op een moment dat de moed haar eigenlijk in de schoenen zingt. Ik durf het nummer wel opzetten wanneer er een berg voor me staat. En ik zou het vandaag ook toch ook willen meegeven aan al die mensen die zorgen voor of zorg dragen voor of extra zorg meenemen. Want het zijn er heel veel, hè. En dat hoor je dan wel op Wereld Down Syndroomdag soms, van het is weer aandacht voor die ene erg zichtbare en toch wel frequent voorkomende beperking. Maar er zijn er zoveel meer. Hè. Mm-hmm. Dus ik hoop dat al die mensen wat steun kunnen vinden in het.
Je zegt van jezelf, ik heb nog altijd geen rustig hoofd.
Nee.
Wat doe je om toch een beetje rust in je leven te krijgen?
Wandelen.
En dat helpt?
Dat helpt. Ik wandel eigenlijk al mijn hele leven. Dus als tiener ging ik ook nooit met de fiets naar school. Ik wandelde naar school. Er is iets aan de cadans van wandelen die mijn hoofd letterlijk helpt vertragen. Ik heb met mijn echtgenoot 500 kilometer van de Camino naar Santiago gewandeld als huwelijksreis. We hebben eindeloze kilometers gewandeld in de weken na de geboorte van Adeline om te praten over het leven en wat het leven zou worden. En daar eigenlijk de koffer van de verwachtingen en de dromen leeg te maken. En vooral niet opnieuw op te vullen. Mm-hmm. Je kan dat vergelijken letterlijk met het koffertje bij de geboorte. Dat je thuis opvult met pyjamatjes en dekentjes. Nadenkend over wat het leven zal zijn. En dat hebben we eigenlijk allemaal uitgepakt tijdens die wandelingen. Alles eruit gelegd waarvan we dachten, dit is hoe het zal lopen. En ik denk dat een van de grote bevrijdingen van Adeline is geweest om onszelf tegen te houden om niet opnieuw te gaan vullen. om niet te zeggen, ons leven zal nu zo, of ons leven zal nu zus, of dit betekent dat. We zien het wel. We zien morgen
een leven
wel
zonder verwachtingen.
Een leven zonder verwachtingen, mm-hmm. En we zien morgen wel wat morgen geeft.
Helpt slapen om jou rustig te krijgen?
Oh ja.
Dat is iets wat je wel goed kan?
Ik ben een redelijk lichte slaper, maar ik kan doorgaans echt heel goed slapen. En ik hou ook heel veel van slapen. En je voelt dat soms ook in deze maatschappij en haar tempo, dat er toch veel mensen rond mij lijken te zijn die weinig slapen.
En is dat de reden waarom je dat boek van Matthew Walker hebt gelezen, Why We Sleep?
Ja, Why We Sleep. Inderdaad, ik dacht, ik moet hier naar luisteren. Dit gaat mijn hart onder de riem steken voor mijn slaap. En het is ook zo, hè. Slaap is iets waar je geen compromissen mee kan sluiten. Dat blijkt uit het boek. We hebben eigenlijk allemaal 7,5 à 8 uur slaap nodig. Je kan slaap niet inhalen. En het is eigenlijk best nadelig om een slaapgebrek op te stapelen. Ik snap ook dat dat voor mensen die een slaapprobleem hebben ook weer voor een soort stress zorgt. Maar tegelijkertijd kan het ook een soort rust geven dat het oké is om je over te geven aan slaap. Omdat slaap ook echt zorgt voor consolidering van ideeën. Ik vind dat je echt, ik kan wakker worden na goede slaap, waarbij dingen plots op hun plaats vallen. Of waar je terugdenkt aan een mail die je 2 weken geleden hebt gestuurd, waar je iets bent vergeten vermelden. En ik vind het echt magisch hoe slaap op dat vlak kan werken.
En het heeft jouw schuldgevoel weggenomen.
Voilà.
Over te veel slapen of graag slapen.
Ja.
Want dat kan ook natuurlijk. Hè.
Ik vraag mij af, verloren uren.
Deze muziek moet daar zeker bij helpen. Muziek van Erik Satie, Gnossien, wat ook op jouw absolute favorietenlijstje staat. Wat doet deze muziek met jou?
Effectief ook wel voor rust zorgen. Ja, en er is een museum voor Satie in Honfleur.
Waar hij is geboren, hè?
Ja, ja. Waar ik ooit was met mijn man nog voor we kinderen hadden. En ja, mijn hoofd kwam daar effectief niet echt tot rust. Maar dan zijn we naar dat museum geweest. En het is een soort ervaringsgericht museum, een belevingsmuseum, waar onder andere een gigantische, zwevende, belichte peren hangt. Met vleugeltjes, denk ik, als ik het mij goed herinner. En daar speelt dit nummer. En dat is een heel eigenaardige ervaring, om naar die peer te kijken, die daar wat rustig hangt, te zweven. Ja.
Van Erik Satie, zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met professor sociolinguïstiek Eline Zenner.